Ik was gisteren op een studiedag, de missie van Gods Koninkrijk. Ik was op een pioniersplek in Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Zuidoost. Ook wel de Bijlmer genoemd, maar dat mag ik tegenwoordig niet meer zeggen. En er was een plek, die heette Kerkcafé. Het was een koffiehuis. Ik heb allemaal cadeautjes meegenomen. En door de week was er altijd iets. Overdag kun je gewoon binnenlopen, ziet er heel mooi uit, heel verzorgd. En dan kun je een kop koffie bestellen, cappuccino of een latte macchiato. En dan zijn er ook momenten dat er mensen worden uitgenodigd. En het is bijvoorbeeld Mama Café. En dan kunnen daar mensen komen die ongehuwd moeder zijn of op andere manieren hulp nodig hebben. Er was ook onder andere LHBT Café. En er werden mensen uitgenodigd die daar konden komen en die met gender issues zaten. En er kwam een jongen binnen en die vroeg, ben ik hier welkom? Nou ja, zei ze, natuurlijk ben je hier welkom. Ja, zei die, ben ik hier echt welkom? Nou, jij bent hier welkom. En hij zei het nog een keer en zat wel een beetje door wat ze bedoelt. Hij zegt, ben ik zoals ik hier ben echt welkom? En zei, jij bent hier welkom. En hij vertelde zijn verhaal. Hij had al bij 4 kerken geweest, overal afgewezen, nergens een plek voor hem. En nu vond hij een plek waar hij welkom was. En zijn andere plek in Zuidoost, waar we waren, en daar was onder andere, iemand kwam daar elke dag, of elke week was daar een plek waar iemand kwam, een jurist. En die gaf eens per week gaf die gratis juridische bijstand aan mensen die bijstand nodig hebben en die het zelf niet konden betalen. Was hulp voor mensen die zaten met verslavingen, die het hadden maken met huiselijk geweld. En in het café was elke dag zat daar een maatschappelijk werker en die hielp mensen. En op zondag was er geen kerk, er was kerkcafé, alles eindigde op café wat ze daar doen. En ze hadden een kleine vaste kern van mensen die pionierswerk deden en andere mensen die konden daar binnenkomen. En ik vroeg aan die vrouw die er zat, en hoe ziet zo'n dienst er dan uit? Vieren jullie ook de maaltijd met elkaar? Vieren jullie ook avondmaal met elkaar? Ja, ze doen we met elkaar. Hoe doe je dat? Nou, ze hadden een lange tafel. Zei, en dan gaan we staan. En dan leggen we uit wat Jezus bedoelt met het vieren van deze maaltijd. En iedereen die er is, die is welkom om deel te nemen. Om te denken aan wat Jezus gedaan heeft. En het raakte me diep. Het raakte me echt diep, hoe de mensen daar... Je voelde de liefde van Jezus stromen. Het verlangen dat Jezus heeft, dat hij uitsprak hier op deze aarde. Vader, laat uw koninkrijk komen. En Jezus kwam binnen in de systemen van mensen die gebroken zijn, om daar te laten zien wat Gods koninkrijk betekent. Ik moest net denken toen ik daar zat, aan het verhaal van David. Dat er staat dat David die was op de vlucht. En bij hem kwamen alle mensen die een schuld hadden, of die een schuldeiser hadden, of waar iemand achteraan zat. En die mensen kwamen bij David. En David, die viert als het ware met deze mensen de maaltijd. Ik heb het verlangen om jullie te laten zien wie mijn vader is, hoe het koninkrijk van mijn vader eruit ziet. Dat gebed van Jezus, ik ga er straks meer over vertellen, het Onze Vader, is me heel dierbaar geworden. Vroeger, toen ik groot werd in de vergadering, toen werd gezegd, nee, dat is niet voor ons, Onze Vader, dat moeten wij niet bidden, dat is voor het overblijfsel of iets anders. Maar Jezus heeft het zijn discipelen geleerd toen ze vroegen, Heer, leer ons bidden. En dan vraag je je af, was eigenlijk een aparte vraag die de discipelen stelden, want ze baden elke dag. Ze baden elke dag het Shema, hoor Israël, hoor eens, God is één. Ze baden meerdere keren per week, denk ik, kadosh, de Heer is heilig. En toch zagen ze iets in het leven van Jezus. Ze zijn nooit bij hem gekomen en hebben gezegd, Heer, leer ons genezen. Dat zou ik eigenlijk best wel willen vragen. Ik vraag hem eigenlijk elke dag, Heer, ik wil bidden voor genezing voor zieken. Ze baden nooit, Heer, leer ons preken of leer ons wonderen doen. Maar blijkbaar hadden ze in de gaten dat wat Jezus had, dat hij elke dag de stilte zocht met zijn vader, dat het geheim was van zijn leven. Heer, leer ons bidden zoals u gebeden heeft. En Jezus leerde ze bidden. Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, Uw wil geschieden, laat uw wil geschieden op deze aarde, zoals in de hemel. En ik denk dat de missie van Jezus was, en ik heb er een passie voor gekregen, dat Gods koninkrijk zichtbaar zou worden. Dat alles wat op deze aarde wat gebroken is, systemen die gebroken zijn, dat wij daar in onze omgeving mogen laten zien, wat wij daar als gemeente van Christus mogen laten zien van de bediening in deze wereld, dat alles onder de heerschappij van Christus gebracht wordt. Ik wil met jullie gaan nadenken over bidden. Ik heb twee boeken meegenomen. Het een is Pray Like Monks, Live Like Fools. Het is ik heb de Nederlandse vertaling bij me, van Taylor Staton. Bidden als een monnik, leven als een dwaas. Ik zal straks meer vertellen over wat de titel van dit boek, waarom hij dat zo genoemd heeft. Hij is de Amerikaanse partner van Pete Craig. Ik weet niet of je Pete Craig gehoord hebt. Hij is de leider van de gebedsbeweging 24/7. En nu in Nederland, sinds opwekking afgelopen voorjaar, is er in Nederland een beweging op gang dat gemeenten in kerken in Nederland een gebedsmarathon hebben. Je kunt als kerk of als kerken samen in een bepaalde plaats kun je zeggen, wij reserveren één week. En in deze week organiseren wij 24/7 prayer. Van zondagavond middernacht tot zaterdagavond middernacht hebben wij een plaats in onze in Leiden. We hebben het dan in Hellevoetsluis. Gaan wij het doen met een aantal kerken samen. Wij gaan nu naar een evangeliegemeente in Hellevoetsluis. De protestantse gemeente die sluit aan, de katholieke kerk doet mee, een andere evangeliegemeente. We willen een ruimte inrichten waar je kunt bidden, aanbidden, we kunnen daar muziekinstrumenten neerzetten, we kunnen daar schilderwerk maken, we kunnen gebedswandelen maken door de stad, om 24/7 te bidden voor een bepaalde plaats. En Tyler Staton die heeft een boek geschreven over bidden, bidden als een monnik, leven als een dwaas. Nou, zoals de dingen waar we iets uithaalt, heilige grond, bidden zoals je kunt. Wees stil en weet de houding waarmee je bidt. Onze Vader, aanbidding, et cetera. En aan het einde van zijn boek heeft hij een epiloog, dat gaat over de tabernakel van David oprichten. Daar ga ik straks meer over vertellen. Wie lijkt dat een leuk onderwerp? Ja? Ja, stak je vinger op, heel bescheiden. Dan mag je hem gaan lezen en dan mag je er iets mee doen. Nou, vet. Ik heb nog een boek bij me van Darlene Check. Weet iedereen wie Darlene Check is? Zij was aanbiddingleidster van Hillsong. Denk ruim 10 jaar, 15 jaar. Ze heeft prachtige liederen nagelaten aan de kerk van Jezus Christus wereldwijd, die wij graag zingen. Dit is een devotional. Het is in Engels trouwens. Worship changes everything. Aanbidding verandert alles. Experience God's presence in every moment of life. Nou, zij vertelt over hoe zij in haar dagelijks leven gebed en aanbidding een plaats gegeven heeft. Ik wil het weggeven aan iemand die jong is. Dus wie wil dit boek hebben en daar zijn voordeel mee doen? Achterste rij. Niet twijfelen. Dus ik lees je geen Engels, ja, toch zeker wel. Darlene Check. Worship changes everything. Eenmaal allemaal, anders neem ik hem weer terug naar huis. Je moet nou je vinger opsteken. Ja, oké, Anne Fleur. Alsjeblieft. Als ik vroeger luisterde naar een preek over gebed, daar wil ik het wel over hebben ook, dan voelde ik me vaak nog slechter als ik er samen uitging als dat ik gekomen was. En ik voelde me niet zo goed toen ik 18 was. Dus, maar zeker niet als mensen gingen praten over bidden, want dan, ja, ik voelde ook nooit eigenlijk aan dat ideaal beeld. En toch wil ik er met jullie over praten. En ik zou natuurlijk ook een heel vurig pleidooi kunnen gaan houden, allemaal grote gebedshelden aanhalen die geweldige dingen hebben bewerkt voor God. En het werkt dan 2 dagen en daarna is het uitgewerkt. Tenminste, zo gaat het bij mij wel. Dus, maar ik wil gewoon met elkaar navragen van hoe kunnen wij elkaar helpen om te bidden? En hoe kunnen wij elkaar helpen om een binnen de gemeente te zijn? En om het voorbeeld van Jezus na te volgen, dat we dat verlangen mogen hebben dat Gods koninkrijk zichtbaar gaat worden. Wat mij geholpen heeft is een plekje te zoeken waar ik elke dag een vaste plek heb, een vaste moment heb, wat ik daarvoor reserveer. Omdat als je dan in die plek komt, dat je dan als het ware merkt van, ik merk nu, dit is mijn eigen heiligdom waar ik wil zijn. Dit is het moment wat ik apart wil zetten voor God, om hier met hem te bidden. Als je zeg maar, als kind groot wordt en je ouders gaan je vertellen over God, en je hoort op de zondagsschool over God, of op de kinderclub, dan heb je wel zo'n soort gevoel van, nou, ik weet dat God er is, en dat hij alles kan, en dat hij alles weet, en dat is dan zo'n soort godsbeeld wat je hebt van die grote man die daar boven zit, en die alles weet. En als je dan iets ouder wordt, en je gaat naar de middelbare school, en er zijn soms dingen in je leven waar je zegt van, ja, dit zit eigenlijk niet goed. Ik voel me eigenlijk niet zo lekker over wat ik nu gedaan heb, of over wat ik gezegd heb. Dan leer je van je ouders dat Jezus vergeeft. Dat is een volgende stap die je zet in je leven van, God ziet mij en God vergeeft mij. Ik mag bij hem komen. En dan leer je dat je mag bidden als je een repetitie hebt of een proefwerk van, nou, wilt u mij helpen daarbij? Maar je wilt graag op een gegeven moment doorgroeien in gebed. Ik wil leren bidden zoals Jezus gebeden heeft. Als ik zie hoe anderen dat doen, dan wil ik graag ook van hen horen en van hen leren. Ik heb wat briefjes meegenomen, daar moet ik straks allemaal eentje van pakken. Leuke kleurtjes, groen, roze, oranje. En de blauwe zijn erop, zie ik. Er zijn een paar blauwe tussen. En er staat een heel eenvoudig gebedje op. Ik zal het eerst voorlezen. Dank u, Vader, voor deze nieuwe dag. Dat u mij uitnodigt en ik u ontmoeten mag. Mijn God, ik verhoog uw naam. U bent de rots waarop ik mag staan. Dank u, Jezus, uw liefde is nieuw elke keer. Vul mij met uw geest steeds meer. Bewaar mij vandaag op al mijn wegen. Op alles wat ik doe, geeft u uw zegen. Laat uw koninkrijk komen en help mij erbij om voor een ander tot zegen te zijn. Het zijn 10 regels. Duurt ongeveer een minuut. En dit kun je gaan gebruiken om je eigen gebed te ontwikkelen. Iets wat mij helpt is dat ik ervoor zorg dat mijn telefoon dat hij niet onder bereik is als ik ga bidden. Of ik leg hem niet op zijn kop neer, dat hij niet afgeleid wordt. Want afleiding is natuurlijk alomtegenwoordig. Maar het kan ook zijn dat afleiding niet alleen van buiten komt, maar dat het ook van binnen komt, dat het in je hoofd zit. Dat je zegt, nou, ik wil wel gaan bidden, maar ik denk nu al aan iets anders, aan iets wat ik wil gaan doen. Weet ik het, aan kleding, aan shoppen, aan vriendin, aan school. En vaak helpt het om te zeggen, nou, ik ga er niet tegen strijden, maar ik geef dat even een plek. Of ik schrijf het even op. Van, ik laat het gewoon even komen, ik laat het even doorheen komen en daarna laat ik het weer rusten. En dan ga ik opnieuw bidden. Vader, dank u wel voor deze nieuwe dag. Soms denken wij nog steeds dat als wij bij God komen, dat we op de een of andere manier bij hem in de gunst moeten komen. Voordat hij naar ons luistert. En dat we gaan nadenken over ons eigen leven. Dat we misschien wel een beetje gaan navelstaren van, ja, dingen die niet zo goed zijn gegaan eigenlijk. Of waar ik niet zo lekker voel. Dat moeten we eerst allemaal aan God gaan vertellen. En dat moet eerst allemaal aan de kant voordat we met God kunnen praten. Maar als ik nadenk over mijn relatie met mijn kinderen, met mijn dochters, met mijn zoon. Als die iets hebben, dan komen ze bij me en dan praten ze met mij. En ze weten dat ik naar ze luister en dat ik ze lief heb. Dus we mogen ook gewoon bij hem komen en zeggen, Vader, u weet alles. En deze dag geef ik mezelf opnieuw aan u. En ik zeg met heel mijn hart, Vader, ik hou van u. Gewoon door God die alles van je weet. Zeggen, Vader, dank u wel. Dank u wel dat u me opnieuw uitnodigt deze dag. En dat ik u ontmoeten mag. En dan denk ik aan het gebed van David. Die zegt, Heere God, ik verhoog uw naam. U bent de rots van mijn leven. David leefde in de zekerheid dat God voor hem was. Dat hij niet tegen hem was. En David heeft ervaren dat God zijn vriend was. Die altijd voor hem streed. God is voor mij. God is voor mij. God is voor mij. God is niet tegen mij. Ik bid elke dag voor de vervulling van zijn Heilige Geest. Dank u, Jezus, dat uw liefde nieuw is elke keer. Vult u mij met uw geest steeds meer. Ik kan van mezelf, uit mijn eigen kracht, met mijn eigen kennis, met mijn eigen, wat ik ook heb, zou ik altijd tekortkomen aan wat God zou vragen van mij. Maar ik mag gewoon weten dat hij zijn Heilige Geest aan mij gegeven heeft. En dat ik mag leven door de kracht en de blijdschap van de Geest die in mij woont. En dan bid ik, bewaar mij deze dag op al mijn wegen. Op alles wat ik doe, geeft u uw zegen. Het is wonderlijk dat God altijd met je is en je altijd ziet. Je hebt op je telefoon, er zit zo'n, dit is zo'n iPhone, staat zo'n zoek mijn phone functie. Weet je wel, dat kun je gewoon zien. Heeft Anneke ook een van de kinderen, dan ziet ze, ik ga even kijken waar Rut is. Oh, die zit nu daar en daar. Zo'n rood stopje, een rood vlekje op je kaart, dan kun je precies zien waar je zit. Nou, stel je nou voor van, waar jij ook gaat, je gaat 's morgens de deur uit, je gaat met de bus, of met de metro, Rotterdam gaan we met de metro. En dan zit je nog een beetje met je slaperige hoofd, zo van, station Wilhelminaplein, uitstappen, overstappen voor de metro. Station Beurs, grootste metrostation van Nederland, heel druk. En dan loop je daar het poortje door. En God heeft van, elk van ons heeft zo'n, zoek mijn, noem je naam, vul maar in. Zoek mijn, hij ziet ons allemaal lopen, hij volgt ons allemaal waar we gaan. Hij ziet altijd waar je bent. De Heer, u bent altijd bij mij. Wonderlijk, hè? Dat hij dat voor ons allemaal in de gaten houdt. Hij verliest ons niet uit het oog. Heer, laat uw koninkrijk komen en help mij erbij om voor anderen tot zegen te zijn. Gisteren vertelde ik even thuis wat ik had meegemaakt in Amsterdam. En toen vroeg een van mijn kinderen van, wat bedoel je nou precies met laat uw koninkrijk komen? Wat is nou dat koninkrijk? En gisteren op de studiedag vertelde iemand over het evangelie vertellen. Hoe kun je in je omgeving het evangelie uitdragen? En wij leerden vroeger van, nou, je moet eigenlijk mensen eerst durven overtuigen hoe verschrikkelijk slecht ze zijn. En dat duurt een hele poos. En dan kun je daarna met de goede boodschap komen. En dan zei ik baalde daar gewoon van op een gegeven moment. Hoe werkt dat nou? Er zijn heel veel manieren waarop wij in deze wereld iets van Jezus kunnen laten zien. Alles in deze wereld heeft God gemaakt en gecreëerd als vallend onder zijn domein. Abraham Kuyper, heel bekende politicus, die zei, er is geen duimbreed in deze wereld waarvan Christus niet zegt, mijn, het is van mij. Hij kwam naar deze aarde, de hele volheid van de Godheid woonde in hem, en hij heeft alle dingen met zichzelf verzoend. Alles wat hij tegenkwam, daar wilde hij zijn hand op leggen, daar wilde hij zijn woorden in spreken en zeggen, ik spreek hierover genezing en heelheid uit. Hij heeft tegen ons gezegd, jullie zijn het licht van de wereld en licht is gemaakt om in duistere plaatsen te schijnen. Licht is pas licht op plekken waar het donker is. Dat klinkt een beetje raar, maar het is wel zo. Jullie zijn het zout van deze wereld. Zout gaat pas werken als zout in aanraking komt met dingen die aan bederf onderhevig zijn. Pas dan doet het zijn werk. En God daagt ons uit, hij nodigt ons uit om in deze wereld in te gaan en zichtbaar te maken wat zijn koninkrijk betekent. God heeft gezegd in Genesis 1 tegen de mensen, vul deze aarde en onderwerp haar. Is God ooit van gedachten veranderd? Het is nog steeds onze roeping en onze missie. Niet om met een soort zo'n dominion politiek van dat je als dingen, wat nou in Amerika gebeurt met de verkiezingen, dan dat je dat van bovenaf moet opleggen met een soort macht. Maar dat we door het navolgen van Jezus, door het zichtbaar maken van zijn liefde, mogen zeggen op alle plaatsen waar wij komen, wij zullen over deze plaats vullen en we zullen daarover heersen in Gods liefde, om Gods koninkrijk hier zichtbaar te maken. Zonder dat we angst hoeven te hebben of bang hoeven te zijn voor deze wereld waarin we leven. Toen Jezus die Samaritaanse vrouw ontmoette, wist hij vanaf moment nul al dat die vrouw 5 mannen had gehad. Maar hij begon niet met daarover te praten. Hij begon met te spreken over een diepere nood en een diepe verlangen wat er was in het leven van deze vrouw. Namelijk een verlangen naar levend water. En pas toen hij het verlangen had aangeraakt, sprak hij waarheid in haar leven en zei: ga je man halen? En toen zei ze: ja, ik heb al 5 mannen gehad en die ga ik halen. Toen zei hij: die je nu hebt is je man niet, want je hebt 5 gehad en die je nu hebt is je man niet. Toen zei ze: je hebt de waarheid gesproken, ik zie dat u een profeet bent. Een profeet spreekt de waarheid van God in de leven van mensen. Maar Jezus ging het gesprek aan zonder angst om zich te compromitteren met zonde of met onreinheid. Want als wij licht zijn in onszelf en als wij zout zijn in onszelf, kunnen wij zonder angst deze wereld ingaan om mensen aan te raken. Kijk, Anneke en ik steunen onder andere iemand die in Amsterdam werkt onder prostituees. We zijn er een paar keer geweest. Je kunt alleen je medemens die daar is tegemoetkomen als ik zelf vrij ben van gratificatie. Maar als ik in de ander een medemens zie die verlangt naar heelheid en om vrij te komen uit systemen die gebroken zijn, dan kunnen we navolger van Jezus zijn. Je hebt achter op je shirt staan, hoe stond dat ook weer? Making data human again. Making data human again, maar er zit een diepere laag, ik weet niet waarom je het aan hebt, of wie je werkgever is.
Ja, bedrijf.
Bedrijf, ja. Het had van Jezus kunnen zijn. Omdat Jezus in alle mensen die hij tegenkwam en in alle systemen die hij tegenkwam, op zoek ging naar de mens die daarin zit. Jezus is gekomen niet om een of andere nieuwe godsdienst uit te dragen, maar om de mens terug te brengen naar zijn oorsprong als geschapen naar Gods beeld en heerlijkheid in deze schepping. Toen Paulus op de Areopagus stond, zag hij al die afgoden die daar waren. Tjongejonge, wat was dat slecht. En toen hij in gesprek ging met de mensen, toen ging hij juist praten over het ene plekje waar een afgod stond en zijn afgod zonder naam of iets dergelijks stond erop. Omdat heel veel afgoden in deze wereld zijn eigenlijk verworden, gedegradeerde verlangens die authentiek zijn. Een verlangen naar veiligheid, een verlangen naar geborgenheid, een verlangen naar... Er zit iets onder wat deze mensen hebben en Paulus raakte dat verlangen aan. Hij begon niet te praten over al die dingen die slecht zijn. Hij begon te praten over de diep gevoelde nood en diep gevoelde verlangen in deze wereld. Ik dwaal helemaal af over Gods koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen. En help mij erbij om voor een ander tot zegen te zijn. Dus hoe kun je dat doen? Door op de plek waar je komt, als er een klasgenoot is die alleen staat, naast die klasgenoot te gaan staan die alleen staat. Zodat iemand weet die afgewezen wordt dat hij of zij gezien wordt en geliefd wordt. Je kunt het doen door iets te delen van jezelf met een ander, zodat die ander voelt dat Gods liefde er voor hem of voor haar is. Je kunt het doen door iemands naam te noemen en voor iemand te bidden. Je kunt het doen door iemand een aanraking te geven. Gods koninkrijk laten komen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe lang ik aan het woord ben. Taylor Staten, die zegt, bidden als een monnik, leven als een dwaas. De monnikenbeweging is ongeveer in de 4e eeuw na Christus ontstaan, toen de kerk eigenlijk zijn plek had gevonden in deze wereld en daar een beetje zijn thuis gevonden had. En de mensen waren, zeiden van, dit gaat een beetje de verkeerde kant op, wij willen ons gaan terugtrekken en willen ons leven gaan wijden aan gebed. Nou, ik denk niet dat het een goed idee is om jezelf terug te trekken uit deze wereld. God stuurt ons in deze wereld. Maar wat wij wel wilden is, wij willen een vast moment hebben in ons leven, wij willen een ritme hebben waarin wij bidden. Wij willen een ritme hebben waarin wij bidden. Dat is bidden als een monnik. En dat is denk ik een ontzettend goed idee om dat te gaan zoeken. Het model dat we hebben van een gemeente zijn, dat eigenlijk alles op de zondagochtend moet gebeuren. Ik weet niet hoe het hier gaat, of jullie door de week nog een bidstond hebben en een bijbelstudie of iets dergelijks. Wij hebben in onze gemeente gezegd, we hebben op zondagochtend een samenkomst, Maar door de week zijn er kringen. En die soort zo een bijenactiviteit. Gemeente zijn gebeurt in de kringen. En op zondag komen we bij elkaar. Omdat in de huizen waar we zijn, we bidden met elkaar. We luisteren naar elkaar en we bidden voor elkaar op een persoonlijke manier. We kunnen elkaar de hand opleggen en elkaar zegenen. Er zijn meer plaatsen, meer momenten in deze dag dat we, of in de week, dat je gemeente bent en kunt bidden met elkaar. Bidden is ook strijd. Ik zei net, elke dag, bijna elke dag, vraag ik God: Heer, geef mij vrijmoedigheid om te bidden voor redding en voor genezing. En ik verlang ernaar om zieken de hand op te leggen en te zien dat God geneest. En ik moet eerlijk zeggen, het is eigenlijk meer uitzondering dan regel. Ik zou het graag andersom zien. De meeste mensen voor wie ik bid, die genezen niet, soms wel. En dan heb je vragen als gebeden niet verhoord worden, als mensen ziek blijven. Ik heb er zelf ook mee te maken gehad. Mijn eigen moeder is overleden toen ze 59 was aan kanker. Onbeantwoorde gebeden. En als je kampt met vragen, met situaties in het leven die gewoon geen hoger doel lijken te hebben. Wat is er een hoger doel in een situatie waarin een man van 40 een kind moet begraven? Wat is de zin daarvan? Wat is de zin ervan als een vrouw, een moeder ernstig ziek wordt? Ik heb er geen antwoord op. En er wordt ons vertrouwen soms op de proef gesteld. En dan bid ik soms alleen maar dit, dat ik het verlangen heb om bij God te zijn en tegen God te zeggen: ik hoef nu geen antwoord te hebben, ik wil alleen weten dat u bij mij bent. Dat is het gebed wat David bad toen hij in moeilijkheden zat. Zelfs dan ga ik door een dal van duisternis. Het is helemaal duister om me heen, ik snap het niet, ik snap God niet. Maar ik weet één ding, wil ik weten dat u bij mij bent. Dat u mijn herder bent. Die schrijver die noemde ook: bidden als een monnik, leven als een dwaas. En met leven als een dwaas verwees hij naar David, die het verlangen had om de ark weer terug te brengen in Jeruzalem. En die daarvoor uitliep, jullie kennen het verhaal misschien wel. En David kreeg het zo warm van muziek maken en dansen, dat hij zijn kleed uittrok en in zijn onderkleed voor die ark uitdanste. En dat sommige mensen, onder andere zijn eigen vrouw, dachten van: David, is schaam je ogen uit je hoofd. Je gedraagt je als een dwaas. En David zegt: en ik zal me als een dwaas gedragen voor God, als ik in zijn tegenwoordigheid ben. Er is een beweging op gang in de kerk wereldwijd, dat dit verlangen dat de ark van David weer wordt opgericht. Dat de plaats van aanbidding weer terugkomt en centraal komt in de kerk. En dat we leren de Heere God aanbidden met alles wat we zijn. Met heel ons lichaam, met heel onze ziel. Als je in een protestantse kerk binnenkomt, waar loop je dan tegenaan? Wat zie je dan als je binnenkomt in de kerk?
Een deur.
Een deur. En als je dan door die deur heen gaat? En je loopt dat pad door naar voren toe, maar links en rechts staan de banken. Wat zie je dan voor je staan?
Een
preekstoel. Als je een katholieke kerk binnenkomt en je gaat door diezelfde andere deur? Een altaar. Ja. We hebben in de reformatie, hebben wij gezegd, en wij zijn in zekere zin allemaal kinderen van de reformatie. Vergadering is een beetje apart eigenlijk. De vergadering, want hier staat dan wel een tafel waar dan ook een maaltijd op staat. In de reformatie zeiden de mensen: weet je wat, al die dingen die ons afleiden, beelden, wierook, allemaal de kerk uit. Flikker alles eruit, inclusief het altaar, dat verdween. Het enige wat overbleef was een preekstoel. Want zeiden: we komen bij elkaar om naar het woord te luisteren. En wat we zien in deze tijd, in de kerk wereldwijd, is dat het altaar een plek krijgt in de kerk. De kerk is een plaats van aanbidding. In de eerste plaats waar we God ontmoeten. De ontmoeting met God staat centraal. In veel moderne kerken deze tijd is de worship leader belangrijker dan degene die de preek doet. Want de worship leader, degene die de aanbidding leidt, is degene die de mensen in ontmoeting brengt met God. Als er een apostelvergadering is, Handelingen 15, dan zegt, ik geloof dat Jacobus of Petrus, een van de twee, ik vergeet het telkens. Die zegt, er komt een tijd dat God de vervallen hut van David, de vervallen tent van David, weer zal oprichten. Datgene wat David begon is te doen, deze plaats, deze ark, die stel ik in de plaats van aanbidding. Ik stel muzici aan. David heeft niet alleen liederen geschreven, hij heeft ook muziekinstrumenten uitgevonden. Hij was zo bedreven met muziek. Hij heeft instrumenten gekregen die er nog niet waren. Snaarinstrumenten, fluitinstrumenten. Zo belangrijk vond hij de dienst van aanbidding en gebed voor God, dat hij dat verlangen had. Die beweging zien we nu terugkomen. We willen een plaats zijn waar we God kunnen ontmoeten en waar we als bezoekers binnenkomen zeggen, we hebben God ontmoet in deze plaats. God woont hier werkelijk in ons midden. Op elke plaats waar wij een altaar neerzetten, creëren wij als het ware een landingsplaats, een voorpost van Gods koninkrijk op aarde. De kerk is een plaats waar maar één ding heilig is, en dat is God. En al onze andere ideeën zijn secundair. De kerk is een plaats, zoals iemand dat, we doen het. Handle the presence of God, we host the presence of God. We kunnen de aanwezigheid van God niet controleren. We kunnen hem alleen verwelkomen in ons midden en zeggen, dit is uw plaats, doet u het hier maar. Wij gaan samen bidden, we willen hem uitnodigen. Gebeden uitspoken over onze familie, over onze kerk. We aanbidden degene die zit op de troon. En we willen profetische woorden spreken over onze buurt, over onze stad. Totdat Gods koninkrijk komt. Ik ga afsluiten en ik ga voor jullie het gebed voorlezen dat Jezus zijn discipelen geleerd heeft. En ik stel me opnieuw voor dat Jezus daar zit met een diep, echt een diep gevoeld verlangen. Dat op alle plaatsen waar hij komt. En als je in de tijd waar Jezus leefde, als je hem zocht van waar is Jezus? Jezus was in een achterbuurt. Jezus was op plekken waar hij zijn hand legde in de wonden van zieke mensen. Jezus sprak met mensen die vastzaten in de prostitutie en die ze daaruit vrijmaakten. Jezus sprak met mensen die schulden hadden en die ze vrijzetten. Jezus sprak met mensen die misdaden hadden begaan en die vergeving ontvingen bij God. Zijn missie, de geest van de Heer is op mij. De Heer heeft mij gezalfd en mij gezonden om een arm het evangelie te brengen. Om blinden het gezicht terug te geven, om degene die gevangen zitten vrij te zetten en degene die gebonden zijn heen te zenden in vrijlating. Mijn Vader, onze Vader, die in de hemel bent. Laat vandaag uw naam worden geheiligd. Laat uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Heer, laat het zijn zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons en al onze naasten, al die mensen die leven in gebieden waar oorlog is en vervolging. Waar huizen worden kapot gemaakt, waar vrouwen worden verkracht, waar kinderen moeten vluchten. Heer, geef ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaars. Er is bijna niets krachtiger dan vergeving uitspreken in de levens van andere mensen. Ik oefen mezelf erin in het verkeer als ik in de auto zit. Ik kan soms zo boos worden als ik dan word afgesneden of zo. Of iets doms doen en zeg ik, Vader, vergeef het hem of haar. En dat meen ik echt. Vergeef het de ander. Ik ben zelf ook zo kwetsbaar, zo beperkt soms. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Bidden is een hobby van mij, heb ik al vaker gezegd. Ik hou van bergsport, ik hou van lekker eten, ik hou van barbecuen. Ik vind voetbal leuk om naar te kijken. Ik hou van lezen, ik hou van musiceren. Af en toe een verhaal te steken vind ik ook leuk. Maar het leukste vind ik eigenlijk, dat meen ik echt, om te doen is bidden. Dus jullie kunnen straks allemaal zo'n briefje meenemen. Doe er iets mee, zoek een plekje voor jezelf. Creëer een moment voor jezelf dat je zegt, ik wil dit gaan doen. Ik wil leren te bidden. Ik wil leren Jezus na te volgen. Ik wil leren dat mijn leven betekenis krijgt. Dat God mij helpt. Dat mijn leven mag zijn zoals God het bedoeld heeft. Doe er iets mee. En als je zegt, en ik wil ook vandaag gebed hebben, dan wil ik, dan willen wij graag ook straks na afloop met je bidden. Amen.